We gaan met elkaar lezen uit Psalm 107 en Anna kan de PowerPoint opzetten. Psalm 107 gaat eigenlijk over gebondenheid. We gaan niet heel de psalm lezen, we lezen ongeveer tot vers 32. Maar het is eigenlijk een hele mooie psalm. Er staat in de herziene statenvertaling boven: danklied voor verlossing uit allerlei nood. En er worden eigenlijk vier groepen worden daar aangespoord tot lofprijzing, waarbij God een wonderwerk in het hart heeft gedaan, bevrijding heeft gegeven. He, ze zijn benauwd door hun omstandigheden, maar uiteindelijk roepen ze tot de Heere en hij redde hun uit hun angsten. Ja, als we het hebben over vrijheid en gebondenheid, dan gaat het ook heel dikwijls over angsten. Nou, dat is een hele mooie psalm. Centraal staat niet onze gebondenheid, maar uiteindelijk Gods goede tierenheid. Dat komt elke keer komt dat weer terug. En als we die groepen tegenkomen, dan zal ik ze noemen. En dan kan je ze ook herkennen. Nou, aan het begin van deze morgen. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laten zo spreken wie de Heere verlost, wie de Heere bevrijd heeft. Die hij bevrijdt, die hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders. Satan, het Hebreeuwse woord Satan betekent ook tegenstander. En die hij uit de landen bijeengebracht heeft van het oosten en van het westen en van het noorden en van de zee. Nou, nou wordt de eerste groep wordt besproken. En die eerste groep, dat zijn mensen die dwalen. Ze leven in de wildernis en ze hebben geen rust. Het gaat eigenlijk over de hedonisten die in materiële rijkdom leeft. Er waren er die dwaalden in de woestijn op een weg door de wildernis. Een stad om te wonen vonden ze niet. Ja, dat is rusteloos zou je kunnen zeggen. Ze waren hongerig. En ze bleven hongerig, ja ook dorstig. Hun ziel was in hen bezweken. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, redde hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen op een rechte weg, zodat ze naar een stad konden gaan om te wonen. He, dus ik denk ook hierbij aan de verloren zoon. He. Die was ook hongerig en zijn ziel was ook bezweken. Maar in de benauwdheid riep hij tot de Heere en hij vond uiteindelijk het vaderhart vond hij terug. Nou komt er staat in vers 8. Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld. Nou, dat is ook waarheid gebleken bij de verloren zoon. Toen hij nadacht over zijn vader, vond hij uiteindelijk vervulling bij het hart van zijn vader, in het huis van zijn vader. Nou komt de tweede groep. En dat zijn mensen die gevangen zitten in ellende door eigen schuld. Er waren er die in duisternis en in de schaduw van de dood zaten, gevangen in ellende en ijzer, want ze waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God. En ze hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Daarom vernederde hij de Heer hun hart door moeite. Zij struikelden en er was geen helper. Dus God laat soms bepaalde dingen in ons leven gebeuren, om ons uiteindelijk op een nulpunt te brengen, zodat wij terugkeren naar God. Zodat we gaan roepen naar de Heer. Vers 13. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heer riepen, als het ware, help mij Heer, verloste hij hen uit hun angst. Hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden. Ja, hij is de bevrijder. Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendel stuk gebroken. Halleluja, dat is wat de Heere doet, ook vandaag nog. Mensen kunnen voor een idee hebben dat ze zo gebonden zijn, dat ze met te maken hebben met een bronzen deur en met ijzers, als het ware, gebonden zijn. Maar de Heere wil bevrijden. Hij is een God van wonderen. Nou komt de derde groep. Dat zijn de mensen die dwaas hun eigen weg zijn gegaan en hun leven is eigenlijk in chaos terechtgekomen. En ze zijn zelfs bang dat ze doodgaan. Er waren dwazen die op hun weg vol overtreding en om hun ongerechtigheden gekweld waren. En sommigen zeggen dat het hier het volgende vers zou gaan over anorexia, maar moet je maar eens lezen wat hier staat. Hun ziel had een afschuw van al het voedsel. Ze waren tot aan de poorten van de dood gekomen. He, dat zie je soms ook, als mensen anorexia hebben, dat ze gewoon helemaal... Ze hebben een afschuw van voedsel en ze komen tot aan de poorten van de dood. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, verlost hij hen uit hun angsten. Hij zond zijn woord uit. Het Hebreeuwse woord dabar. Hij zond zijn woord uit met gezag. Hij genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Het woordje genas, daar staat het woordje rafa. We kennen ook het woordje refaya, God die geneest. Hij zond zijn woord uit, hij genas hen, hij bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Laten zij de Heere loven om zijn goedertierenheid. En om zijn wonderen voor de mensenkinderen, laten ze lofoffers brengen en met gejuich van zijn werken vertellen. Het is de kracht van het getuigenis. Als God wonderen doet, is het ook goed om daarvan te vertellen aan anderen. Dat mag bemoedigen. Nou, dan komt de vierde groep. En dat zijn de mensen die opeens onverwachts geconfronteerd worden met een storm in hun leven. En ze storten als het ware in ellende. Het gaat eigenlijk over hoe de storm gestild kan worden door Gods spreken. Dat staat dus vers 23. En er zijn er die met schepen op zee varen en handel drijven op de grote wateren. Zij zien de werken van de Heere en zijn wonderen in de diepte. Wanneer hij spreekt, doet hij een stormwind opsteken die haar golven hoog opheft. Ze reizen op naar de hemel, ze dalen neer in diepe wateren. Hun ziel smelt van weg van ellende. Ze wankelen en waggelen als een dronken man. Al hun wijsheid wordt verslonden. Ze missen elke vorm van stabiliteit. Een dronken man heeft geen stabiliteit, geen richting. Is als het ware verdoofd door drank. Zo kunnen problemen in ons leven ons verdoven. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hun uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn ze verblijd, omdat de wateren gestild zijn. En hij hen naar de haven van hun wens leidde. Laten zij de Heere loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Tot zover. Ik stel voor dat ik bid vanmorgen. We kunnen vandaag nog wel een gezamenlijk moment van gebed hebben, maar dat doen we wel verderop in de dag. Ik stel voor dat ik bid en dan gaan we ook verder met de les. Zometeen. Heere Hemelse Vader, we komen vanmorgen samen in de wonderbare naam van Jezus, de opgestane levensvorst. We danken u, Heere, dat het niet alleen Goede Vrijdag is geweest, maar ook Pasen. En dat u bent opgestaan uit de dood als de overwinnaar. U hebt de kop van de duivel vermorzeld op het kruis van Golgotha. En u hebt ook door uit de dood op te staan bewezen dat u de dood hebt overwonnen. En Heere, we danken u dat we vanmorgen als gelovigen op overwinningsgrond samen mogen komen. Wij komen hier samen. En we zeggen tegen elkaar, Satan hij beeft, want hij weet, Jezus leeft. In die wetenschap gaan we vandaag nadenken over het werk van de tegenstander. Hoe de duivel ons soms gewoon in boeien probeert te brengen. Hoe we om ons heen zien dat we in een samenleving leven waar mensen gebonden zijn. Bronzen deuren, ijzeren grendelen. En soms weten we er geen raad meer mee. Worden mensen opgenomen. En dan zeggen we, ja, hij moet maar een pilletje slikken. Maar Heere, u bent de bevrijder. Heere, we weten dat u daadwerkelijk naar deze aarde bent gekomen om gevangenen vrijheid te schenken, blinden het gezichtsvermogen te geven en om hen te helen die gebroken van hart zijn. O God, we prijzen u voor uw bediening hier op aarde, door de kracht van de Heilige Geest. Ja, Heer Jezus, u deed wonderen 2000 jaar geleden toen u hier op aarde wandelde. Maar Maar u bent nog steeds die God van wonderen die bevrijdt. U bent nog steeds degene die ons in de vrijheid wil stellen. Zoals Galater het zegt, sta dan in de vrijheid met het wel Christus u heeft vrijgemaakt. Heer, ik zie er zo naar uit dat u vandaag tot onze harten zal spreken en dat we ook eerlijk zullen worden. Of we misschien op bepaalde terreinen toch nog vastzitten. Op bepaalde terreinen toch, ja, misschien struggelen. Heren, maar dat u zal spreken. En dat hebben we ook gebeden met elkaar. Geef ons wijsheid, voed ons op. Heer, spreek tot ons vandaag. Waar zouden we gaan, Heer? Waar zouden we gaan, Heer? U hebt de woorden van eeuwig leven. En zoals u 2000 jaar geleden op aarde wandelde, zo bent u ook vanmorgen net zo reëel in ons midden door uw geest en door uw woord. Heren, we danken u dat een ieder die hier mag zijn, vandaag het woord mag horen. We bidden voor hen die thuis zijn achtergebleven, voor onze dierbaren. Maar we bidden ook voor hen die niet konden komen, om welke reden dan ook, wilt u hen zegenen. Vader, we bidden dat we een heerlijke dag mogen hebben vanmorgen rondom het thema bevrijding, vanmiddag rondom zending. Heren, we willen echt tegen u zeggen, hier zijn wij. We verlangen in de tegenwoordigheid van u samen te komen en onderwezen te worden. Bemoedigd te mogen worden, aangespoord te mogen worden. En ook door u gebruikt te worden om die wereld om ons heen, waar zoveel mensen in benauwdheid zijn, waar zoveel mensen de weg kwijt zijn, waar hun leven chaos is, waar ze geen richting hebben, waar zoveel gezinnen en huwelijken zijn die in de stormen van het leven zijn, dat wij boodschappers mogen zijn van een blijde boodschap. Dat wij die gevangenen vrijheid mogen verkondigen. En dat we mogen zeggen, Jezus leeft. Er is een oplossing. Heren, wilt u zo vanmorgen in ons midden zijn en ons helpen. Heren, mij helpen om dit woord te brengen. Wilt u ons beschermen met uw kostbaar bloed? Dat alles bidden wij u in de wonderbare naam van Jezus. Uit genade. Amen. Goed. Jullie gaan nog de kleine zwerf. Of ja, precies, dan zal ik even wachten nog als jullie, ja. Maar ja, welkom allemaal. Fijn, ook enkele gasten nog in ons midden. Niet veel, maar fijn dat jullie er zijn. Ja, we gaan vandaag nadenken over vrijheid in Christus. Andere jaren nodigden wij professor Paul wel uit, maar inmiddels heeft hij zoveel keer die lezing gehouden dat hij ook op internet staat. Voor degene die zeggen, ik wil wat meer weten over bevrijdingspastoraat, dan is het goed om eens even te googlen op YouTube. En naar dokter M.J. Paul, Martjan Paul, bevrijdingspastoraat. Die heeft ook op de Bijbelschool verschillende jaren 2 lesuren gegeven. En daar gaat het eigenlijk vandaag over. Dus je luistert voor jezelf, maar ook met het verlangen geeft dat ik tools mag krijgen om ook bij anderen misschien te herkennen of ze misschien demonisch gebonden zijn. En hoe je hen kan helpen tot vrijheid in Christus. Nou, we hebben met elkaar... Hij doet het niet, Anna. Hij staat vast. Hij doet het weer, ja. We hebben met elkaar gezien, hè, sinds de zondeval zijn mensen gebonden. In het paradijs was vrijheid. Adam en Eva, hè, die wandelden in vrijheid. Maar we hebben net gelezen in Psalm 107 hoe mensen gebonden kunnen zijn. Op alle mogelijke manieren. En de dichter van Psalm 116 die vertolkt iets van zijn hart als die zegt, banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij getroffen, ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar dan het woordje maar, ik riep de Heere aan, ik riep de naam van de Heere aan. O Heere, bevrijd mijn ziel. Nou, hoeveel mensen zullen dit gebed bidden in ons land? Hoeveel mensen zullen er zo in moeilijkheden verkeren, in benauwdheid verkeren, dat ze nu op dit moment niet weten hoe ze eruit kunnen komen en dat ze zullen roepen, o Heere, bevrijd mijn ziel. He, ik heb op die dag van Godzoekers en pas bekeren verschillende mensen gesproken die uit het New Age komen. Nou, die zitten soms zo vast. Die hebben hun heil bij zoveel goeroes gezocht en bij zoveel mensen gezocht. En dat hun lichamelijke problemen alleen maar erger worden. En dat ze dan dit gebed gaan bidden. O God, als u er bent, bevrijd me alsjeblieft. En dat God dat gebed verhoort. Nou, Johannes, die zegt dit. Die schrijft dit. Zijn woorden van Jezus. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Nou, er zijn in Nederland best wat conferenties er rondom deze thematiek. Alhoewel ze ook weer niet zoveel zijn. Hè, maar onder andere Wilkie van den Kamp, die houdt die vrij zijn conferenties. Maar dan lijkt het soms alsof de bevrijding zit in die conferentie volgen. En nou, aan het eind word je uitgenodigd, hè, van kom naar voren. Of degene die willen bidden voor anderen, die gaan aan de zijkant staan. Degene die bevrijding nodig hebben, die gaan middenin staan. En nou, leg elkaar de handen op en bid met elkaar voor bevrijding. En dan lijkt het erop alsof het een soort, nou ja, toverconferentie is. Een soort van, oké, als je nou eenmaal maar die vrij zijn conferentie een keer hebt gevolgd en mensen hebben voor je gebeden, dan ben je er wel. En niets is minder waar, hè. Uiteindelijk zie je dat deze mensen soms daarna weer in de gebondenheid weer. Ik zeg niet dat God het niet gebruikt, maar het lijkt erop alsof het, ik zal straks ook duidelijk maken, dat het zit in het gebed dat je bidt, of het bevrijdingsgebed. Maar de Heer Jezus is zo duidelijk, bevrijding komt in de eerste plaats door het woord te kennen. Door in de waarheid te gaan wandelen. He, dus je zult de waarheid kennen als je in Gods woord blijft. En de waarheid zal je vrijmaken. Ten diepste is dat natuurlijk een persoon, de Heer Jezus. He, dus ik denk dat werkelijke bevrijding heeft alles te maken met een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. En ook het zijn woord kennen. En natuurlijk, daarna kunnen we ook bidden met elkaar. He, maar dat is even het accent wat ik wil leggen. Nou, hoe komt het nou dat veel christenen niet vrij zijn? Ik heb jullie een handout gegeven. Dus op die handout kunnen jullie mij een klein beetje volgen. Niet elke keer zal daar hetzelfde staan als op de sheet. Maar het is mooi om dat er even bij te houden. En er ook wat bij te schrijven eventueel. Hoe komt het nou dat veel christenen gebonden zijn? Wat denken jullie? Dat ze niet vrij zijn. Noem eens een paar dingen. Hè? Zonde. Religie. Oude patronen. Occulte dingen. Seksuele immoraliteit. En betrokken geraakt bij, ja, seksualiteit. En dat het nog steeds zijn gevolg heeft. Ja. Beperkte kennis. Ja, zeker. Daar ga ik straks mee beginnen inderdaad. Onwetendheid. Dus dat je gewoon niet weet. Hè? Verkeerd godsbeeld in de zin. En hoe bedoel je dat dan, een verkeerd godsbeeld? In de zin van,
nou, als je denkt dat God maar de enkeling bijvoorbeeld uitkiest.
Ja.
Heel veel gewondenheid.
Ja, zeker. Absoluut. En dat, nou ja, weet je, uiteindelijk zijn de dagen de duisternis meer dan de dagen van het licht. Hè? Dus als ik dan maar blijf struggelen, dat is dan ook een teken dat nou ja, hè, dat, zo hoort het nou eenmaal dat christenleven, ja? Hè? Ja, geestverruimende middelen, drugs eventueel, of drugs en andere vormen van verslavingen. Hè, zoals drank enzovoort. Nou, ik heb hier een rijtje gemaakt, jullie kunnen dat zelf natuurlijk ook aanvullen. Hè, maar zonde werd genoemd, wonden, dus traumatische ervaringen, kunnen rechtsgrond aan de duivel geven, waardoor mensen gebonden blijven. Ik zeg niet dat het altijd zo is, hè, maar trauma's kunnen ook rechtsgrond geven aan de boze. Bitterheid en wrok, hè? Paulus zegt, ik heb het jullie vergeven, wat jullie mij hebben aangedaan tegen de gemeente van Korinthe, opdat de Satan over mij geen voordeel zal behalen. Hè, dus als je aantekeningen maakt, noteer dan even 2 Korinthe 2. Hè, maar met mensen die niet kunnen vergeven, nou, de Bijbel zegt, dan krijgt Satan voordeel op jou, hè? 2 Korinthe 2, vers 10 en 11. Degene wie je nu iets vergeeft, die vergeef ik ook. Want al heb ik iets te vergeven, heb ik het hem vergeven omwille van u voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan op ons geen voordeel zou behalen, want zijn boze plannen, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. 2 Korinthe 2, vers 10 en 11. De Satan houdt jou gebonden als jij wrok of bitterheid vasthoudt. Nou, angsten, hè, die kunnen er zijn, schuld en schaamte vanuit het verleden. Dikwijls ook wel rondom het thema seksualiteit. Maar ook inderdaad fetichisme gezegd, hè, maar sociale druk van een familie. Je woont in een dorp, je zit in een bepaalde kerk, je wordt allerlei verwachtingspatronen. Hè, waardoor je toch niet in die vrijheid durft te gaan staan. Of ook op je werk kan soms daarin meespelen. Dan zeg ik niet gelijk dat dat gebondenheid is, maar het kan wel zijn dat je niet vrij voelt. Hoe komt het nou? Christenen zijn, dat is natuurlijk heel stevig wat ik nu zeg. Of christenen zijn niet wedergeboren. Of, wat zojuist werd gezegd, ze verstaan heel weinig wat deze vrijheid inhoudt en hoe ze hierin mogen gaan staan. We worden immers uitgenodigd. Sta dan in de vrijheid met het wel Christus u heeft vrijgemaakt. Dus als mensen vast blijven zitten, zou het ook kunnen zijn dat ze gewoon niet gered zijn. He, dat ze de Heilige Geest nodig hebben. Maar in heel veel gevallen is het ook zo dat ze gewoon die vrijheid niet begrijpen. Dat er onkunde is. Nou, vrijheid begint denk ik vandaag met eerlijkheid. Daarom heb ik Psalm 139 laten zingen. Doorgrond mij, o God, ken mijn hart, beproef mij, ken mijn gedachten, zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige, op de rechte weg. Nou, dat hebben we gezongen met elkaar. We luisteren voor onszelf. We vragen onszelf af, hè, met vraag 1, zijn er gebieden waarop je steeds weer vastloopt? Zijn er patronen, zonden of angsten die macht over jou lijken te hebben? En wat ervaar jij nou ook in jouw leven als het gaat over vrijheid? Ervaar die vrijheid nou? Of zeg je nee, ik merk toch dat ik toch, die vrijheid is toch een aangevochten zaak. Nou, dan hoop ik dat de Heer vandaag ook tot jouw hart zal spreken. Het grote doel van de duivel. Er is een opwekking geweest in 1905, 1906 in Wales. Hele grote opwekking. En daar werd Ivan Roberts gebruikt, een man van 29 jaar. En zijn geestelijke moeder, of zijn geestelijke, ja toch wel eigenlijk moeder, was Jesse Penn Lewis. En dat is ook weer de inspirator geweest voor Watch Me Knee. En zij heeft gezien dat tijdens de opwekking er ook een counterfeit revival was. Naast dat God werkte, zag zij op een hele aangrijpende manier de imitatie van de tegenstander. En dat heeft ze in een heel dik boek geschreven, Oorlog tegen de Heiligen, War on the Saints. En daar zegt ze op pagina 1 dit. Elke soort waarheid maakt vrij. Leugens daarentegen brengen slavernij teweeg. Onwetendheid is een eerste en essentiële vereiste, willen de boze geesten kunnen misleiden. Het grote doel van de duivel, en daar vecht hij ook voor, is de wereld in onwetendheid houden over hemzelf, zijn listen en zijn handlangers. De gemeente kiest partij voor hem als ze ervoor kiest onwetend over hem te willen zijn en te willen blijven. Iedereen moet openstaan voor alles wat waarheid is en de schijnwaarheid mijden die zijn tienduizenden verslagen heeft. Nou, deze week ben ik nog bij Leander geweest. We hebben het weekend voorbereid. We gaan nog waarschijnlijk een Q&A doen over onderscheiding van geesten. Het slotweekend. Om hier ook over te spreken. Over die schijnwaarheid. En over hoe onderscheid je nou de geesten. Maar Jesse P. Lewis raakt de kernen aan. Hou mensen in onwetendheid. Laat er in de kerk weinig gepreekt worden over hoe de duivel werkt. En dat is ook prima. He, dat maakt mensen niet ongerust. En dat doet mensen ook niet verlangen naar vrijheid. He, dus in onwetendheid blijven. Dat is wat de tegenstander wil. Nou, we gaan daar vandaag in ieder geval wat tegenover zetten door ons niet onwetend te houden. Maar te kijken, wat zegt de Bijbel nou over hoe de duivel te werk gaat. En we lezen met elkaar eerst Jesaja 14, vers 12 tot 15. Jesaja 14. Er zijn twee schriftgedeelten in de Bijbel die iets vertellen over het oorsprong van de duivel. Dat is, er staat een stuk in Ezechiël. Dat heb ik hier niet genoteerd. Maar het andere gedeelte is Jesaja 14. En daar wordt hij omschreven als Lucifer. In het Hebreeuws. Jesaja 14, vers 12. Oké, Jesaja 14, vers 12. Hoe bent u uit de hemel gevallen? Morgenster. In het Hebreeuws het woordje Hallel. Hallel. Dus dat is Lucifer of lichtdrager. Hoe bent u uit de hemel gevallen? Morgenster, zoon van de dageraad. U licht geveld op de aarde. Overwinnaar over de heidenvolk. En u zei in de hemel, in uw hart. Ik zal opstijgen naar de hemel tot boven Gods sterren. Ik zal opklimmen. En ik zal mijn troon verheffen. En ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting. Aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter. U bent in het rijk van de dood neergestort. In de diepste van de kuil. Nou, als we elkaar vragen. He, van wat weten wij over de duivel? Dan zeggen we altijd, ja, hij is een gevallen engel. Velen zeggen, hij was een aanbiddingsleider in de hemel. Dus daarom, he, muziek is ook, iets wat de duivel kan gebruiken. Maar dat hij een aanbiddingsleider in de hemel is geweest. Er zijn andere teksten die daar ook op duiden. En dat hij daar het koor misschien, het mooie koor daar geleid heeft. Maar in zijn hart is trots gekomen. En hoogmoed. Hij wilde als God gelijk zijn. En daardoor is hij uit de hemel geworpen. Nou, op basis van Openbaring 12. Dan staat dat er 1/3 van de sterren uit de hemel is gevallen. Of van de hemel is gevallen. Dat zou erop kunnen duiden. Dat is speculatief. Het staat natuurlijk nergens. Maar dat 1/3 van de engelenwereld gevallen engelen zijn geworden. Dat wordt wel in de systematische theologie zo gezegd. Dus hij was in de hemel. Hij wilde als God zijn. Lucifer, maar uiteindelijk is hij tot een slang geworden, hè, die in het paradijs Adam en Eva verleidde. Nou, als we het hebben over de duivel, namen voor de duivel, dat kunnen jullie ook opschrijven, hè, maar welke namen kennen we? We kennen Satan, de tegenstander, hè, die ook in Job wordt gebruikt, die naam. De oude slang, hij wordt wel de draak genoemd. Beelzebul. De overste van de duivel, hè? Dus Satan, zou je ook Beelzebul kunnen noemen. In het gelijkenis van de zaad wordt hij de boze genoemd. De boze rukt het zaad uit de harten weg. Daar waar het woord gepreekt wordt, daar is Satan actief als de boze. Die het woord wat in onze harten gezaaid wordt, weg wil roven. De God van deze eeuw. Dat is nogal wat, hè? Die de gedachten van ongelovigen verblindt, staat er. Hij is de God van deze eeuw, hè? Dus uiteindelijk regeert hij ook deze wereld natuurlijk. God geeft hem de ruimte ervoor, maar hij wordt de God van deze eeuw genoemd. De overste van de wereld. De overste van de macht van de lucht, Efeze 2. En hij wordt wel Belial genoemd. He, Belials kinderen, volgelingen van de duivel worden Belials kinderen genoemd. Nou, wat doet de duivel? Ik ga er straks wat meer uitwerken, maar hij staat tegen. In Matthäus 4, hè, komt hij als de tegenstander van Jezus in de woestijn. Hij is een lasteraar. Hij lastert. Hij probeert God voor verdacht te houden. Hij is een verzoeker. Die dingen ga ik nog even uitwerken zometeen. Hij is de aanklager van de broeders. Dat is ook wat hij doet. Hij kan ons aanklagen als we gezondigd hebben. Dat er geen genade is, dat er geen hoop is. Hij klaagt mensen aan. Hij is een aartsleugenaar. Liegen, dat is zijn vak. Vanaf het begin van de schepping. En heel aangrijpend, hij is een mensenmoordenaar. Je zou er eigenlijk niet kunnen zeggen, een massamoordenaar. Vanaf het begin van de schepping probeert hij mensen te vernielen. En ik heb dat niet hier staan, maar hij wordt ook wel een... Die tekst komt er zo nog aan. Hij wordt ook een dief genoemd. Nou, hij is een verleider van de hele wereld. En dat is het eigenlijk een beetje, maar dat is al genoeg, hè, om te zien hoe Satan probeert onze levens te verruineren. Of althans, dat zal hij ook bij Gods kinderen proberen. Maar hoe hij ook in deze wereld bezig is. Nou, de duivel. Diabolos. En ik vind dat altijd zo mooi, hè, in het plaatje van de slang. Kijk eens naar die tong. Dat is het werk van de duivel. Uit elkaar drijven, kapot maken. He, dus niet alleen aanklagen en lasteren, maar ook door elkaar gooien, verwarring brengen, scheiding veroorzaken, in communicatie, in een huwelijk. He, relaties verbreken, in kerken, uiteenwerpen, dat we elkaar niet begrijpen en gewoon mensen uit elkaar drijven. Verdeeldheid zaaien. En dat doet hij door mensen ook, hè. Door in ons hart te werken, in onze gedachten. En ik zei al, communicatie is ook een heel belangrijk ding daarin. Hè. Kijk maar eens naar het plaatje daar, mensen die elkaar verwijten. Hè, maar uiteindelijk, wat God verlangt naar harmonie. Hij verlangt naar leven, naar overvloed, naar licht. En de tegenstander staat daar zo, hoe moet ik zeggen, haaks tegenop. Hè. Diabolos, diaballo, dat betekent het werkwoord diaballo, is uiteenwerp. Nou, toen Jezus hier op aarde kwam, zei hij dit. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te verderven, verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Hoe belangrijk is het om Jezus te kennen? Om bevrijd te worden van de duisternis. Maar kijk nou gewoon eens even in jouw omgeving. Wat zie je van mensen die van God los zijn? Wat zie je van mensen die het woord van God verwerpen en niet naar God luisteren? Wat zie je? Hun leven raakt verruineerd. Soms kinderen die op een gegeven ogenblik of door pesterijen of door thuis in een situatie waar papa en mama niet meer van elkaar houden en alleen maar ruzie maken, dat kinderen op een negatieve manier hun verdriet gaan verwerken door te automutileren, door zichzelf te snijden, door de pijn te verdringen. Om het niet aan te kunnen wat dat pa en ma ruzie maken, om het leven is zo zwaar. En dat in plaats van dat ze daarmee naar het licht gaan, naar de goede herder, en het tegen de Heere vertellen, gaan ze zichzelf snijden, zichzelf bezeren. Het is toch aangrijpend om je pijn te verwerken. Dat is toch letterlijk wat de dief doet. Stelen, slachten, verderven. En daarmee uiteindelijk zeggen, joh, voor jou is er geen hoop. Weet je, maak er maar een einde aan. Hoeveel jonge meiden zitten er niet in een kliniek, zijn niet opgenomen met zelfmoordgedachten, omdat ze het leven niet meer zien zitten. Waar komt dat vandaan? Van de tegenstander, van de dief. Die steelt, slacht en verderft. Maar halleluja, we hebben vanmorgen een boodschap van hoop. Romeinen 15, vers 13, hè, de tekst die je altijd met mensen moet lezen als je pastoraat reist, noteer die tekst maar, Romeinen 15, vers 13. Ik zal hem jullie lezen, jullie hoeven hem niet op te zoeken. Hè, maar als ik, 4 weken geleden hadden wij een huwelijk, Alinda en ik, een huwelijksgesprek van een echtpaar wat helemaal elkaar kwijt is en geen hoop meer heeft dat het goed komt. En dan zeg ik, kom, laten we beginnen bij Gods woord. We lezen Romeinen 15 vers 13. Waar staat, de God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloof, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Jullie situatie is wanhopig. Jullie zien het niet meer zitten. Maar we beginnen met God. En Gods woord zegt dat hij de God van de hoop is. Ja, jullie zijn de weg even helemaal kwijt, maar ik proclameer op dit moment in dit gesprek, God is de God van de hoop en hij wil jullie uiteindelijk vervullen met blijdschap en vrede in het geloof, dat jullie weer hoop krijgen. Nou, voor hun is dat dan een bemoediging. En Godzijdank, we hebben al meerdere gesprekken nu gehad, er is licht aan het gloren. Ik ben er zo van overtuigd. Broeders en zusters, wij hebben een geweldige boodschap. En jullie zijn dragers van die boodschap. Als jullie de Bijbelschool verlaten, zijn jullie dragers van de boodschap om tegen mensen te zeggen, Er is hoop voor jou. Want God is de God van de hoop en Jezus is de goede herder en hij is gekomen om leven te brengen en overvloed te geven. Nou, de duivel, even een paar, zomaar even wat inleidende gedachten nog, hè. De Satan en zijn demonen zijn geestelijke wezens zonder lichaam. Ze zijn geschapen engelen die oorspronkelijk goed waren, maar in opstand zijn gekomen tegen God. Nou, dat heb ik al gezegd, hè. Satan is geen symbool van het kwaad, maar een werkelijk bestaande persoon. Bij de verzoeking van Jezus in de woestijn, hè, daar spreekt hij letterlijk. Ik had vanmorgen nog even gelezen ter voorbereiding. Hè, maar op 3 keer, op verschillende manieren, komt hij naar Jezus toe. Hè, en hij spreekt, hij verdraait Gods woord en probeert de Heer Jezus te verleiden. Godzijdank bleef hij staande. Mocht hij, hè, hij was gedoopt in de Jordaan. En hij is de woestijn ingegaan en gedoopt door de Heilige Geest. Kon die staande blijven ook. Nou, Satan of Beelzebul, heb ik ook al gezegd, is het hoofd van alle gevallen, engelen, duivelse machten en demonen. Nou, ik wil zelf niet te speculatief zijn, hè, maar er zijn verschillende die hebben gezegd, hè, dat er ook rangordes zijn in de demonenwereld. Krachtigere engelen en minder krachtige engelen. Daar kan je systematische theologie over lezen, daar gaan we ons niet in verliezen in die gedachten. Maar er zijn er ook die trouwens zeggen, hè, dat demonen regeren over landen. He, dat er ook territoriale demonen zijn. Zoals er ook territoriale engelen zouden zijn. Als je erin wil verdiepen, verdiep je erin. Maar voor de les van vanmorgen is dat niet zo belangrijk. Satan heeft grote macht over deze wereld. Maar hij is geen goddelijke tegenmacht naast God. He. Dus het is niet zo, oké, we hebben God. En daarnaast dezelfde tegenmacht is de duivel. Nee. Hij blijft een geschapen wezen die begrensd is. Dat zien we heel duidelijk in het leven van Job. Hij kan dingen doen voor zoverre God dat toelaat. He, buiten Gods toelating om kan hij uiteindelijk geen werk verrichten. En God gebruikte Satan soms voor het bereiken van zijn eigen doel. Het zijn wel moeilijke thema's dit. Maar kijk maar naar Paulus die een doorn in het vlees heeft. En hij noemt het een engel van Satan die hem met vuisten slaat. En dan zegt hij, ik moest daardoor leren zeggen, mijn genade is u genoeg. Dus God gebruikt daar in het leven van Paulus om Paulus laag bij de grond te houden. Dat hij Gods genade nodig heeft. Satan is machtig, maar niet almachtig. Actief, maar overwonnen. Gevaarlijk, maar hij is verslagen door Christus. En wat heerlijk als wij vanmorgen hier samenkomen, dat we mogen weten dat de moederbelofte vervuld is. Jezus heeft het al gezegd, direct, of nee, God heeft het direct gezegd en na de zondeval. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u, de duivel, zult het, de Heer Jezus, de hiel verwonden, de hiel vermorzelen. Nou, dat hebben we gezien op Golgotha, hè? Hoe de spijkers uiteindelijk door de voeten van de Heer Jezus zijn geslagen. Hoe Satan Christus wel verwond heeft, maar hoe uiteindelijk op Golgotha de kop van Satan vermorzeld is, de kop van de slang. Hij heeft de overwinning behaald. Daarom zingen we met elkaar, daar is kracht, wonderbare kracht in het bloed van het lam. Zoals Colossense 3 dat zegt, 2 vers 15 dat zegt, hij heeft de overheden de machten, Satan en zijn engelen ontwapend en die openlijk te schande gemaakt en daarover hen getriomfeerd. Nou, voor mijzelf is dat heel lang theorie geweest. Totdat ik betrokken raakte in een stukje bevrijdingspastoraat met wat oudere broeders die er wat ervaring mee hadden. En dan kwamen we samen en dan gingen we heel vaak, gingen we als eerste het lied zingen, daar is kracht in het bloed van het lam. Dus we hebben een gesprek met een echtpaar of met iemand die gebonden is. En dan bidden we met zo iemand van tevoren. Maar dan zeggen we ook, laten we even met elkaar een paar liederen zingen. En dan vooral liederen die gaan over het kruis. En die gaan over het bloed. En die gaan over Satan als een verslagen vijand. En ik zal nooit vergeten, ik denk dat het al 15 jaar geleden is, dat we een keer met een mevrouw baden die allemaal stemmen in haar hoofd had. En met dat we aan het zingen waren, begonnen ze ineens ijselijk te krijsen, de vingers in de oren te steken en als een slang 666 te schreeuwen en te brabbelen. En uiteindelijk kon ze niet aanhoren. Ze kon niet aanhoren dat er kracht was in het bloed van het lam. En dat was voor mij een realiteit van, op de een of andere manier worden dus demonen geconfronteerd met het feit dat Christus over hen getriomfeerd heeft en Satan kan dat niet aanhoren. Voor mij was dat een zichtbare werkelijkheid, hè, dat ik echt zag, ja, het is dus echt een werkelijkheid dat Satan niet aan kan horen dat er kracht is in het bloed van het lam. Nou, dat is bemoedigend om te zien dat het een geweldige boodschap is die bevrijdend is. Nou, de duivel als misleider. Andere jaren heb ik ook de les gegeven over strijd om je denken. Maar dit jaar hebben volgens mij Jeanette dat gegeven samen met Dusty Rens. En maar dan lees ik ook vaak die tekst uit Johannes 8 vers 44. U bent uit de vader de duivel en wil de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar vanaf het begin van de schepping. En staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij het vanuit zichzelf, wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dus waar zijn zijn pijlen op gericht? Nou, op ons denken. Ons verstand. Hij probeert dus ons waarheden te laten omarmen. Hij probeert leugens in ons gedachtenleven te brengen die wij als waarheid gaan omarmen. Even goed luisteren. Iemand kan gepest zijn. Hè, of iemand kan... ik heb van de week ben ik bij Leander wezen spreken in de gemeente. En toen heb ik het gehad over Saul. Die zegt tegen zijn zoon Jonathan. Jij bent een kind van een... Jij bent een hoerenkind, zegt hij letterlijk eigenlijk. Van een ontaarde moeder. Eigenlijk zegt hij, de basisbijbel zegt. Jij waardeloze gast. Jij waardeloze kerel. Dat zegt Saul tegen zijn zoon. En uiteindelijk gooit hij ook een speer naar Jonathan. En niet alleen naar David. Vond ik heel mooi om bij de voorbereiding te zien. We denken altijd dat David gevaar had voor eigen leven. Maar Saul gooit zelfs een speer naar Jonathan toe. Maar hij zegt eigenlijk dit. In hedendaags jargon. Je bent een waardeloze zoon. Nou, wat gebeurt er nou als je dat nou elke dag hoort? Je bent een waardeloze zoon. Je bent een waardeloze zoon. Nou, de duivel wil dat jij die leugen als een waarheid gaat omarmen. Dat het waar is. En wat wordt het dan? Dan wordt het een bolwerk in je denken. Van waaruit je gaat leven. Je bent inderdaad waardeloos. He, dus dat is wat de duivel wil. Dat jij leugens in je leven, bijvoorbeeld dat een verslaving of seksuele uitstapjes maken, dat dat jou geluk geeft, dat het je vrede geeft. Het is een leugen, maar je hebt het inmiddels omarmd, of je gaat het omarmen als een waarheid. En uiteindelijk wordt het een bolwerk waar jouw gedrag uit voortkomt. Hè? Dus dat bolwerk zorgt ervoor dat jij, nou, patronen werd al gezegd, dat dat de gewoonte wordt. Nou, die leugens, die moeten ontmaskerd worden door de waarheid. Hè? En daarom moeten we het woord van God kennen. En dan we zeggen, er staat geschreven. Dat is wat Jezus deed met de leugens van de duivel. Hij zette daar Gods waarheid tegenover. Nou, wij leven in een wereld waar dit het strijdtoneel is. Waar we zelf soms te worstelen hebben met leugens die we zijn gaan geloven. Dat kunnen leugens zijn over ons godsbeeld. Dat komt bij jou uit, over het godsbeeld. Dat God houdt niet van alle mensen. Of God heeft alleen brave mensen op het oog. Of ik ben niet goed genoeg. Of God is, noem maar eens gewoon welke leugens er kunnen zijn op het gebied van het godsbeeld. Hè? Nog een leugen bijvoorbeeld, God is, als je zo bent, God is, als het gaat over de uitverkiezing, hè, dat God niet liefdevol zou zijn. Dat hij eigenlijk maar barbaars is om mensen uit te kiezen en niet. En zo kunnen daar door theologie verkeerde bolwerken komen over ons godsbeeld. Maar ook over ons wereldbeeld. Hoeveel leugens, wie had dat kunnen bedenken dat 50 jaar geleden dat een jongen en een meisje twijfelen aan het feit of ze een jongen en een meisje zijn. En dat we dat normaal vinden, hè? Afgelopen, voor degene die dat nog niet wisten, maar afgelopen maandag heeft Laura Perry gesproken in Renen in de Grote Kerk. De lezing die staat op YouTube van Bijbels Beraad. Maar een geweldig mooie lezing van Laura Perry. Hè? Laura Perry die was eerst een meisje, Laura. En ze heeft zich uiteindelijk in transitie gegaan. Ze heeft zich laten ombouwen tot een man. En toen is haar moeder haar aan blijven spreken op haar naam, Laura. En uiteindelijk is haar moeder tot bekering gekomen. En dat heeft zoveel impact in haar leven gemaakt. Dat ook Laura tot bekering is gekomen en weer terug in transitie is gegaan. He, dus dat is een zeer indrukwekkend getuigenis. Ze is nu getrouwd met een predikant, een Southern Baptist predikant. En die lezing is echt de moeite waard. Het is een zeer indrukwekkend getuigenis. Ze heeft dat boek geschreven wat hier ook op de boekentafel ligt. From Transgender to Transform. He, van transgender naar bevrijd. Dat is niet de titel, maar goed, hij legt hierachter. Maar indrukwekkend, maar leugens. Ja, ik ben geen meisje of ik ben geen jongen, maar rondom het wereldbeeld. Godsbeeld, wereldbeeld en zelfbeeld. Hè? Hoe kijk je naar jezelf? Ik ben waardeloos, ik kan ook niks, ik ben niet goed genoeg. Ik haat mezelf. Hoeveel mensen worstelden niet met die leugens die uiteindelijk omarmd zijn als waarheid, wat een bolwerk is geworden, waaruit patronen voort zijn gekomen. Nou, die moeten ontmaskerd worden door de waarheid. Nou, de duivel als aanklager. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde, voor onze God is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen, hier komt hij, door het bloed van het lam, het woord van hun getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Nou, hoe ver reikt op dit moment nog die aanklacht van de boze? Hè? Kan die in de hemel komen of niet? Zijn ook van die vragen. Wil ik ook even van weg blijven. Eén ding weten we denk ik allemaal, hij kan ons wel aanklagen. Satan kan ons valselijk beschuldigen, dat is zijn wapen. En wat gebeurt er dan? Nou, dat we ons schuldig voelen staan tegenover God. We voelen ons vuil. En dat beeld wordt gebruikt in Zacharia 3, waar de hoge priester, waar die beschuldigd wordt van zijn vuile kleren. En wat moet hij daarmee doen? Hier is Zacharia 3, ik zal het even lezen wat hij staat. Hè. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. En de Heere zei echter tegen Satan, de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. En toen nam God het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. En daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u genomen en zal uw feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik, laat hen een reine tulband op zijn hoofd zetten. Dat is een heel mooi beeld. We gaan het praktisch maken. Wat doet de duivel? Hij wijst ons op onze vuile kleren, op onze zonden. Als we fout hebben gemaakt, als we gestruikeld zijn, dan beschuldigt hij ons. En waar ligt dan de bevrijding? Dat je in Christus bekleed bent met de gerechtigheid van Christus. Dat de mantel van gerechtigheid jou is omgedaan. Dat je een reine tulband is opgezet. Dat je zegt, Heere, ik weet dat ik een verloste zondaar ben. En dat ik nu mag bestaan voor u, niet op grond van mijn rechtvaardige daden, maar op grond van het bloed van het lam. Ik ben bekleed met de gerechtigheid van Christus. En dan mag ik weten, Heer Jezus, dat u mijn vrijpleit in de hemel. U bent mijn voorspraak. En wat Corrie ten Boom dan zei, dat vond ik zo mooi altijd. Die zei ook in de film, als je het dan voor de Heere beleidt, Heere, het is waar. wat de duivel zegt. Ik heb gezondigd. Het is waar wat de duivel zegt. Ik ben fout geweest. Ik heb lelijke woorden gezegd. Ik heb naar verkeerde dingen gekeken. Heer, ik belijd het. Maar Heer, ik ga zo ook staan op uw belofte. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw bloed. Heer, ik belijd het voor u. Maar ik kijk op naar u die in de hemel voor mij pleit. En wat zegt Corrie ten Boom? Dan gooit de Heer de zonde in de zee van eeuwige vergetelheid. Hij gooit de zonde in de diepte van de zee. En dan zet de Heer er een bordje bij, verboden te vissen. Want wat doet de Heer, wat doet de duivel daarna? Ga eens even na je leven. Je beleidt het voor de Heer. Je gaat staan op Gods belofte en je staat op. En wat probeert hij dan? Hij probeert je weer aan te klagen. En te zeggen, ja maar, dat heb je nou al 1000 keer gedaan. Dat heb je nou al 500 keer gedaan. God zie je aankomen. Naar al die, dat je beleidt. Nee, er is geen hoop voor jou. Nee, zegt Corrie ten Boom. De Heer zet er een bordje bij, verboden te vissen. Niet opnieuw. Die zonde ophengelen, ga staan op Gods belofte. 1 Johannes 1 vers 9. Ga daarop staan. Nou, de duivel als verzoeker. Hè, de misleider, de aanklager, de verzoeker. En nou ja, de verzoeking in de woestijn. Waar hij uiteindelijk probeert de Heer Jezus onder zijn controle te krijgen. Maar de toets daar was gehoorzaamheid. En hij bleef uiteindelijk staan. Laten we even met elkaar lezen Deuteronomium 25. Deuteronomium 25. We gaan nog 10 minuutjes door en dan gaan we pauzeren. Deuteronomium 25. We hebben het vanmorgen over hoe de duivel werkt. Straks over bevrijding, maar nu ook wel hoe die probeert ons in zijn greep te krijgen. En hier staat het beeld van Amalek. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u. Terwijl u moed en uitgeput was en hij vreesde God niet. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft om dat te bezitten, moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. Nou, wie was Amalek? Wie weet dat? Het was een woestijnvolk. Ze leefden van rooftochten, van dieverijen. Ze leefden het aanvallen van mensen die onderweg waren in de woestijn. Maar wie was die als persoon, Amalek? Kleinzoon van? Kleinzoon van Esau. Kleinzoon van Esau. Een roversvolk. En Amalek was gewoon door en door doortrapt en verdorven. Want wat deden ze? Waar vielen ze Israël aan? Toen ze dus Israël was onderweg van Egypte naar Kanaan. Een heel mooi beeld. Wij zijn ook onderweg. Naar het hemels Jeruzalem. En waar viel die aan? In de achterzijde. 1. En vrouwen en kinderen. Hoe laf kan je zijn? Hoe laf kan je zijn? Achterhoede bij de vrouwen en de kinderen. En er staat nog trouwens een specificatie. Ja, die is al genoemd. Toen ze moe en uitgeput waren. Hoe laf kan je zijn? In de achterhoede waar de vrouwen en de kinderen langzamer lieten, kwetsbaar waren. En toen ze moe en uitgeput waren. Toen sloegen ze toe. Nou, dat is nou echt een typische Amalek, is hier een beeld van het vlees, maar in het bijzonder ook van de duivel. Satan, die probeert je altijd te pakken te krijgen op jouw kwetsbare thema's. Dat is bij vrouwen weer anders, dat is bij mannen, onderling anders, bij vrouwen onderling anders. Maar hij is zo lafhartig, hij weet waarin jij kwetsbaar bent en waar jij dus jezelf moet wapenen. Maar hij ziet ook vaak dat het fout gaat als ik moe en uitgeput ben. Hoe vaak in een huwelijk gaat het niet fout aan het einde van de dag? Als de kinderen net op bed liggen, je bent gewoon allebei dood op. En dan hebben we weer die verschrikkelijke miscommunicatie. En Satan die schaterlacht. Hij probeert in relaties toe te slaan als we moe en uitgeput zijn. Als je moe en uitgeput bent en achter je tablet zit. En even gewoon uit verveling gewoon even wat filmpjes gaat kijken. We leven in een tijd van entertainment en amusement. Wat betekent het woord amusement? Welk Latijnse woord zit daarin? Amuse, wat betekent dat, amuse? Amuse betekent niet denken. Amuse. Niet denken. Amusement, niet denken, niet nadenken. Gewoon lekker je vullen met onzin. En dan, als jij moe en uitgeput bent en niet nadenkt en gewoon lekker even, gewoon even niet zorgelijk, met je zorg bezig. Nou ja, dan slaat Amalek toe. En wat is dan zo belangrijk? Nou, het gebed. Kijk maar hier, heb ik zo'n mooie foto dat Aharon en Hur ondersteund worden. Die ondersteunen. Dus Amalek werd overwonnen als de handen van Mozes omhoog waren. De staf. Ik geloof dat het staf van het woord is. Dat kan je in de Bijbel ook die lijnen kan je trekken. Maar het is dan maar een soort zinnenbeeldige toepassing. Maar de staf van het woord. Gods belofte. Maar we worden geroepen om elkaar hierin te steunen. Waarom hebben we accountability groepen? Waarom hebben we bemoedigingsgroepen? Nou, om Amalek te overwinnen. Met elkaar. He, om die vuile duivel met al zijn tactieken. Om die de kop af te snijden. En als het ware, en ook de pas af te snijden. Dat is, nou ja, dat is, hij vreesde God niet. Hè? Dus geen enkele respect voor God. Hè? Dus de duivel, die probeert tot zonde te verleiden. Op onze zwakke plekken. En als we vaak moe zijn. En daar moeten wij ons in wapenen. Wij moeten ons wapenen op onze zwakke plekken. Hè? Dat we zeggen, als jij weet dat jij 's avonds vaak in zonde valt. Omdat je moe bent. Dan moet je erop anticiperen. Dan moet je er rekening mee houden. He, uiteindelijk is hij een moordenaar. En probeert hij zelfs lichamen te bezetten. Daar gaan we het straks nog na de pauze over hebben. He, maar bezetenheid. Dat zijn mensen die helemaal overgegeven zijn aan de boze. He, en hij leidt mensen tot occulte gebondenheid. Maar zijn doel is totale vernietiging. Nou, wat moeten we hiermee? De Bijbel noemt vele voorbeelden. He, over mensen die hiermee te maken hadden. De Bijbel noemt voorbeelden ten tijde van de Heer Jezus. Mensen, de bezeten van een vergadera. Een gekromde vrouw. Die uiteindelijk ook door de tegenstander gezondheidsproblemen had. We weten van de occulte boeken die verbrand werden. We weten van een meisje wat achter Paulus aanroept. En die Paulus bestraft. Dus de Bijbel noemt vele voorbeelden van verzoeking en verleiding. Maar ook mensen die in de greep komen van de tegenstander. Nou, de vroege kerk had heel veel ervaring. Om mensen te helpen. Onder andere Tertullianus. Die zegt, dat is spreken over de tweede eeuw na Christus. Een hele bekende kerkvader. We hebben de macht gekregen over demonen. En ze had het zogenaamde exorcisme gebed. Hè? Het bevrijdingsgebed. Dus de doop. Toen ook wel, was als mensen uit de wereld tot geloof kwamen, dat ze met hun aangezicht naar het westen hun zonde beleden, ook hun occulte verleden, met hun witte kleed aan beleden, en dat ze dan in dat watergraf gingen, en dat ze dan het oosten, richting het oosten opstonden, maar voordat ze het water ingingen, werd er nog een exorcismegebed gedaan, een bevrijdingsgebed gedaan. En als ze dan uit het water kwamen, dan werden ze gezalfd. He, wat ook duidt op de zalving van de geest. Dus de vroege kerk, en zelfs de Roomse kerk, had er ervaring mee. Maar de reformatie, die heeft dat een beetje weggedrukt. Dat heeft het naar de achtergrond gedrongen. He, door de reformatie hebben we eigenlijk gezegd, ja, sola scriptura, het woord alleen. Werp het woord er maar in en dan komt het goed. Maar misschien hebben we daardoor ook iets kwijtgeraakt. He, dat we te weinig aandacht er meer voor hebben gekregen. Nou, mijn eerste ervaring met demonie, die ga ik vertellen na de pauze. Psychologie, dominee, arts. Wat ik heel mooi vind, is dat iemand als Orlando Bottomley in Drachten op een gegeven ogenblik heb gezien hoe belangrijk het is om zorgvuldig met deze thema's om te gaan. Om niet te zeggen, oh, achter elke boom zit een demon. Als mensen maar iets struggelen, oh, je bent gebonden of je bent bezeten. Nee, zij hebben gezegd, oké, we moeten zorgvuldig zijn. Zorgvuldigheid geboden, als het gaat over deze thema's. Nou, 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 spreekt over dat wij bestaan uit geest, ziel en lichaam. Nou, waar gaan we naartoe voor onze ziel? Grieks woordje psyche. Vandaag gedacht, nou, dan gaan we naar de psycholoog. En waar gaan we naartoe als we lichamelijke problemen hebben? Ja, dan ga je niet naar de dominee. Dan ga je naar de huisarts. Toch? En als wij geestelijke vragen hebben, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Ja, daarvoor ga je naar de dominee toe. Dan ga je naar de voorganger toe. En we hebben al deze drie gebieden, hebben we als het ware uit elkaar getrokken. En het zijn eigenlijk drie verschillende disciplines geworden. Ja, als je psychische problemen hebt. Heel veel kerken vandaag de dag, als jij worstelt met persoonlijkheidsissues. Zeg, sorry, dat is niet mijn terrein. Dan moet je toch echt voor naar Elios. We parkeren het. En als je zegt, ja nee, sorry, daar blijf ik van af, deze vragen. Hier binnen de behandelkamer praten we niet over God. Dat is niet mijn terrein. Dan vol moet je bij je dominee zijn. Dus we hebben het helemaal uit elkaar getrokken. En wat we nou hier op de Bijbelschool doen is, we proberen het in Bijbelse counseling een beetje bij elkaar te krijgen. Het heeft veel meer met elkaar te maken, deze drie dingen. Ik denk wel dat ik iets genuanceerder ben geworden door de jaren heen. Dat ik zeg, een psycholoog kan echt in een huwelijk, hè, waar iemand bijvoorbeeld worstelt met, hoe zeg je dat, controle. Ik wil controle houden in mijn leven. Ja goed, dan kan je ook Bijbelse antwoorden tegenover zetten. Maar ik zie wel dat sommige mensen gebaat zijn ook inderdaad bij een gesprek met een psycholoog of een psychiater die medicijnen voorschrijft. Dit is mijn appel wel. Trek het niet te ver uit elkaar. Ik denk dat er in de klinieken op dit moment meisjes zijn of jongens zijn die niet alleen psychische problemen hebben, maar die ook demonisch gebonden zijn. Ik denk ook dat er mensen zijn die er in de kliniek zitten waar er geen sprake is van gebondenheid. Maar het ligt soms zo diep verweven in elkaar. Het is soms zo moeilijk te herkennen. Dus daarom is er echt de wijsheid van boven nodig voor het helpen van deze mensen. Maar we kunnen soms te gemakkelijk zeggen, oh ja, ga maar naar die kliniek en dan zullen ze je wel helpen. Terwijl er ook een geestelijk probleem aan de grondslag ligt. We hebben net uit Psalm 107 gelezen hoe benauwd mensen soms kunnen zijn. Goed, het belang van een team. Dat is wat ik eigenlijk zeg. Deskundigheid. Voorzichtigheid. In charismatische kringen blijkt alles demonen te zijn. En dan heb je de geest van, hè, de geest van nicotine, de geest van afwijzing, de geest van rebellie, de geest van dit. En we bestraffen even de geesten. En waar is dan mijn verantwoordelijkheid? Toch? Waar is mijn verantwoordelijkheid? Als nou alles, die arme duivel, die krijgt overal de schuld van. Hè? Nee, wij zijn ook verantwoordelijk. Dus er zijn onreine geesten, zegt de Bijbel. Er zijn misleidende geesten. Maar ik lees niet dat er een geest van nicotine is. Ik zeg niet dat duivel, demonen niet achter drugs kunnen zitten. In de zin van dat ze het gebruiken. Maar laten we met twee woorden spreken. Dat probeer ik vanmorgen. Nou, en het doel, dat is de laatste tekst en dan gaan wij met elkaar koffie drinken, is Galaten 6 vers 1. Het is wel even mooi om die even nog te lezen. Galaten 6 vers 1. Dan gaan we even lekker een kwartiertje pauzeren. Daar zegt Paulus dit. Dus wat is nou het doel van bevrijdingspastoraat? Om mensen te helpen tot bevrijding. Nou, dat ze vrijkomen. Paulus zegt in Galaten 5 vers 1. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En dan gaat hij in vers 1 van hoofdstuk 6, gaat hij spreken over dit. Broeders, zusters, ook als iemand verrast wordt, onverhoeds, tot enige overtreding, tot een zonde komt, of tot een misstap komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen. In een geest van zachtmoedigheid, houd intussen uzelf in het oog. Pas op voor jezelf, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draagt elkaars lasten en vervul zo de liefdeswet van Christus. Dus ja, wij leven in een wereld waar wij zelf kunnen struikelen. Waar onze pastoranten, waar onze... Ja, hoe zeg je dat? Waar jij leiding aan geeft, onze jongeren op de JV. Of in bepaalde trainingen, dat je met jonge mensen te maken hebt. Er zijn er die tot een misstap komen, tot enige overtreding komen. Nou, wat zegt hij dan? Dan moet u die geestelijk bent, jij die de Heilige Geest hebt ontvangen. Moet jij weer zo iemand terugbrengen? Wat staat daar in het Grieks? Het woordje repareren. Ja, repareren. Nou, datzelfde woordje wordt gebruikt voor de discipelen die de netten repareren. Daar staat er, de netten herstellen. Je zou ook het woordje herstellen in kunnen vullen. Dus moet u zo iemand weer herstellen, terechtbrengen. Nou, een net is er voor om uit te werpen, om vis te vangen. En dat is de grote opdracht. Ga dan in de wereld. We moeten het visnet uitwerpen. Maar als jij zelf met zonde worstelt, als jij niet in die vrijheid staat, kan jij niet het net uitwerpen, want je bent allemaal met jezelf bezig. Je raakt verstrikt in je eigen net. Je gooit als het ware het net over je heen. Je zit helemaal gevangen in het net. Dus wij moeten zo iemand helpen. Door over deze dingen te spreken. Met een geest van zachtmoedigheid. Wat betekent dat? Nou, dat je een gebroken man bent. Dat je niet trots bent van, wat een sukkel ben je, dat je dat nou gedaan hebt. Jij hoort in pastoraat soms heel aangrijpende verhalen van mensen die zonde belijden. En eigenlijk in de Rooms-Katholieke Kerk, bij de priester, als je daar de zonde belijdt, die man zit daar eigenlijk helemaal niet. Hè? Hij zit daar als een vertegenwoordiger, maar eigenlijk is hij maar een man die luistert, maar eigenlijk zit hij daar niet. Dat is de Rooms-Katholieke biechtsgeheim. Maar eigenlijk moeten ook wij beseffen, ja, maar ik sta niet boven die persoon. Een geest van zachtmoedigheid. Ik ben ook afhankelijk van genade. Geest van vriendelijkheid. Want, en ik zeg het nu even heel plat. Ik ben het eigenlijk niet gewend om dat zo te zeggen. Maar ik zeg het toch even om even de streep eronder te zetten. Je kan zelf ook op je bek gaan. Als jij niet alert blijft. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Wij kunnen zelf ook zomaar weer onderuit gaan. Dus wie ben ik om boven iemand te gaan staan die worstelt met zonde of met demonische gebondenheid? Nee, we zijn geroepen elkaar lasten te dragen en zo de liefdeswet van Christus te vullen. Maar wel beseffend, ik heb ook Gods genade nodig. Als God de stekker bij mij eruit zal trekken, Godzijdank de Heer doet dat niet. Maar als God de stekker bij mij eruit trekt, dan ga ik net zo hard onderuit. Nou, zo mogen wij mensen helpen. Laten we danken en bidden en dan gaan we poseren. Heere Hemelse Vader, het was een lange lezing, maar ik bid dat u deze woorden in onze harten zal dragen. Dat we allemaal op de een of andere manier door u gebruikt gaan worden om de lasten van anderen te dragen. Want wat leven wij in een duistere wereld? Wat gaan er mensen kapot? Wat zijn er mensen aan het kapot gaan? Wat zijn er mensen die door de duivel vernietigd worden, die hopeloos zijn, die geen hoop meer hebben in hun huwelijk, in hun gezin? En nou zijn wij verkondigers van een zeer blijde boodschap. Jezus leeft. Satan, hij beeft, want Jezus, hij weet, Jezus leeft. Heren, ik bid dat u deze lessen zal gebruiken om ons geestelijk op te wekken. Om ons uit te strekken, om te zeggen, Heren, hierin wil ik ook meer door u bekwaamd worden. Om inderdaad die anderen met een geest van zachtmoedigheid terug te brengen. Te herstellen tot dienstbetoon. Dat ze ook bruikbaar worden om weer anderen te redden. Heren, wilt u ons daarbij helpen? Heren, wilt u zo ons nabij zijn ook in onze gesprekken? En zegen ons straks ook in het tweede deel. In Jezus' naam. Amen.